Nieuwe feiten.
Bart De Wever is nog maar net opnieuw burgemeester van Antwerpen en longt al naar een nieuwe job.
Als je vraagt aan de mens Bart De Wever wat hij het liefst doet, dan is dat burgemeester zijn. Maar er is ook zoiets als de plicht van een politicus om, als het er echt op aankomt, te doen wat je moet doen.
Bart De Wever wil minister-president van Vlaanderen worden. Mark van den Overbos, goedemiddag.
Goedemiddag.
Onze wedstrijdwatcher, verrassing voor jou.
Ja, je hoorde denk ik in het geluidsfragment de klokken, hè, for whom the bell tolls. ja. Ik denk dat het uur was aangebroken. Ja,
het uur is geslagen.
Ja, een grote verrassing. N-VA slaagt er andermaal in, denk ik, om het hele politieke kaartenhuis compleet doorheen te schudden en wellicht alle andere concurrenten nu in de gordijnen te jagen. Want dit is werkelijk een aanzegging van jongens en meisjes, andere partij, let op, de reconquista van de N-VA is begonnen. Herinner u de PS, Elio Di Rupo, vorige zaterdag, sprak over zijn reconquista. En nu is het de N-VA met de grootste kanonnen die ze hebben, namelijk hun eigen partijvoorzitter. Als ik de nieuwjaarsreceptie vorige zaterdag van dichtbij gezien heb, ja, Bart De Wever is daar god, hè. Die heeft daar meer dan 5000 fans die hem op handen dragen. Wel, hij gaat nu het hoogste ambt dat hij kan ambiëren in Vlaanderen proberen na te streven. Hij wordt Vlaams minister-president en dat is een heel duidelijke boodschap. Het zal hij worden en niemand anders en ook niet van een andere partij. Dat is het eerste dat ze nu in de etalage zetten en anders zit nu, denk ik, met de daver op het lijf.
Dave Sinardij ook aan de telefoon. Dag meneer Sinardij.
Goedemiddag.
U bent politicoloog. Was het ook voor jou zo'n grote verrassing dat Bart De Wever Antwerpen verlaat en naar Vlaanderen trekt?
Ja, toch wel. Het is inderdaad niet echt iets dat ik meteen had verwacht. Nu, achteraf kan je wel zeggen, er zit enige logica in vanuit het standpunt van de N-VA. Eerste logica is, zoals Mark ook al een beetje heeft gezegd, er moeten gewoon absoluut zoveel mogelijk stemmen worden gehaald. En dan zeker ook op het Vlaamse niveau. Want als je op het Vlaamse niveau ervoor zorgt dat je min of meer incontournable wordt in percentage, ja, dan ben je dat ook in de coalitievorming. Federaal kan men nog zeggen van, oké, we hebben niet per se een meerderheid in beide taalgroepen nodig. Hè. Dus we zouden dan toch nog een regering kunnen vormen zonder de N-VA. Ja, op Vlaams niveau, als die N-VA zeer goed scoort en er bijna niks anders meer mogelijk is, dan is er ook bijna niks anders meer mogelijk.
Ja.
En wat denk ik ook nog wel heeft meegespeeld, is een vorm van intern compromis binnen de N-VA. Het was toch duidelijk dat Geert Bourgeois er niet echt stond om te springen om zijn
mandaat
om Vlaams minister-president op te geven. Dat lag toch allemaal wat moeilijk, terwijl andere hem toch wel vriendelijk naar de uitgang verwezen. En ja, het is natuurlijk voor Geert Bourgeois veel minder moeilijk om een stap opzij te zetten als de voorzitter himself, hè, als die uiteindelijk zijn opvolger wil worden, dan wanneer dat een mindere god was geweest.
Wat wel opvalt, is dat hij zich niet profileert als kandidaat premier van België.
Nee, inderdaad. Maar dat heeft dus voor een stuk volgens mij te maken met het feit dat de N-VA de redenering heeft gevolgd dat het absoluut belangrijk is om vooral op het Vlaamse niveau zo sterk mogelijk te staan. Om zeker daar niet in de oppositie te kunnen terechtkomen. Ja, en dat dan het Belgische niveau eigenlijk een beetje secundair is. Ook omdat ze zich, dat is toch ook een beetje hun Vlaams nationalistische ziel lijken te hebben hervonden. Uit de federale regering stappen. Het confederalisme wordt ook terug bovengehaald. Dus dat valt ergens ook in dat ideologische verhaal.
Ja. Het valt toch op, hè, Mark, dat hij geen premier wil worden?
Ja, dat valt op. Ze hebben natuurlijk de vorige keer dat premierschap ook laten staan. Dat was een van de constructiefouten van die eerste Zweedse coalitie. Namelijk de wet in de wetstraat is, de grootste partij levert ook de premier. Dat heeft N-VA toen niet gedaan. Ze hebben dat eerst overgelaten aan Chris Peeters, maar dat is daar compleet fout gelopen. En uiteindelijk is het dan bij de MR, bij premier Michel beland. Nu, die fout willen ze niet herhalen. En de logica is natuurlijk dat hun grootste boegbeeld federaal was wel degelijk de voorbije jaren Jan Jambon. Ook aan Franstalige kant kon hij op heel veel sympathie rekenen. Dus dat ze hem nu naar voren schuiven, is iets nieuws. Dus ze claimen ook voor de eerste keer als, laten we zeggen, partij die het toch een beetje moeilijk heeft met België. Nee, ze claimen nu wel echt dat premierschap, in de hoop dat het natuurlijk gaat lukken. Want de kans dat Bart De Wever Vlaams minister-president wordt, is natuurlijk iets groter dan de kans dat Jan Jambon de premier van het land wordt. Want het zou kunnen dat we opnieuw naar een clash gaan, zoals we die in 2010 hebben gekend, tussen de twee grote overwinnaars in mei. Dat is aan de ene kant de N-VA en aan de andere kant wellicht als grootste partij, misschien niet als winnaar, maar wel als grootste partij, de PS. Ja. En dan gaan we nog zien wat we gaan zien. Hè.
Zeg, en in Antwerpen, hoe voelen ze zich daar?
Ik zou proberen te zeggen, ik hoor het woord kiezersbedrog al komen, want Bart De Wever heeft natuurlijk, ik weet niet wat Dave Sinade daarvan denkt, maar die heeft natuurlijk op zijn twee blote knietjes beloofd dat hij de volgende 6 jaar in Antwerpen zou blijven. En ja, dat is nu wel, denk ik, vooral de fans van Bart De Wever in Antwerpen, toch wel een domper. Tegelijk wijst dat er misschien op dat die Bourgondische coalitie toch wel iets meer in petto heeft dan we zouden denken. Namelijk die coalitie tussen N-VA, de Liberalen en de Socialisten. Ze hadden gevraagd om Bart De Wever meer verzoenend te zijn. Er was een deal gesloten, herinner u, dat de SPA daarop alludeerde. Wel, de deal is er nu. Bart De Wever vertrekt zelfs uit Antwerpen en laat nu het heft over, denk ik, aan iemand anders.
Het
en
klinkt dan, alsof die deal, of dat het al besproken is.
Ja, er zal wel over gepraat zijn in ieder geval. Dat hij geen partijvoorzitter meer zou blijven na de verkiezingen, dat was ook al wel duidelijk. Maar dit is toch wel een heel verrassende zet en wellicht krijg je nu een soort voorspel wat er in Antwerpen gebeurt qua coalitievorming, zou dan misschien ook wel eens in Vlaanderen kunnen gebeuren. En dan denk ik dat de CD&V'ers bijzonder veel schrik moeten beginnen krijgen dat zij misschien wel eens de partij zou kunnen worden die gewoon buitenspel wordt gezet.
Oei, dat is een boude voorspelling. Meneer Sinade, wat vindt u van het vertrek van Bart De Wever als burgemeester?
Ja, ik vind dat je dat inderdaad toch een vorm van kiezersbedrog kan noemen. Hè. Zij het een vorm van kiezersbedrog die wel typisch is voor de Belgische politiek. Eigenlijk ook een van de uitwassen is van die Belgische politiek. Namelijk dat bekende populaire figuren op het ene moment kandideren als burgemeester van een stad. En dan bij de volgende verkiezing weer direct ingezet worden op een ander niveau. Daar ook weer heel veel stemmen moeten binnenrijven voor hun partij. En dan weer een ander mandaat gaan ambiëren. Paul Magnet heeft eigenlijk een beetje hetzelfde gedaan. Hè. Het kopstuk van de PS. In 2012 kandidaat burgemeester voor Charleroi en dan in 2014, anderhalf jaar later, minister-president van Wallonië geworden. Ja. Ik vind dat democratisch niet zo gezond. Dat is ook wel redelijk typisch Belgisch. Als ik zo'n dingen vertel aan buitenlandse collega's, dan staan zij soms toch wel met grote ogen te kijken dat bij ons allemaal op die manier verloopt. Ik vraag mij toch ook af, als de Antwerpse kiezer nu had geweten dat hij niet Bart De Wever, maar Koen Kennis of wie weet Annick de Ridder zou krijgen, 6 jaar als burgemeester. Ja, of dat hij dan misschien toch ook dat hij dan dezelfde stem had uitgebracht. Allee, alleszins is dat, denk ik, was dat denk ik toch wel iets belangrijk om te weten voor die kiezer.
Annick de Ridder als burgemeester in Antwerpen, maar Van der Loverbos?
Nee, dat geloof ik niet. Uiteindelijk, Bart De Wever blijft natuurlijk titelvoerend burgemeester. Hij is ook verkozen, voorgedragen. Maar dan zou de logica kunnen zijn dat hij wordt vervangen door de eerste schepen. Dat is in dit geval Koen Kennis. Ja. Nu, Annick de Ridder heeft al een zeer groot cadeau gekregen. Zij is de burgemeester van de haven, laten we het zomaar zeggen, de schepen van de haven, een zeer zware post. Nee, of Koen Kennis. En misschien, ik tip ook een klein beetje, mogen niet vergeten dat de Vlaamse vice-minister-president, Liesbeth Homans, dat die de nummer 1 was ook in Antwerpen en ook in die Vlaamse regering. Ja, wat gaat die nu doen? Die zit ook in de Antwerpse gemeenteraad. Wellicht is daar een deal dat Bart De Wever naar de Vlaamse regering gaat en dat in ruil
Liesbeth Homans,
burgemeester van Antwerpen. Ik sluit dat op het eerste gezicht allemaal niet uit.
Er komen nog veel verrassingen, denk ik, maar in ieder geval, het is alle hens aan dek voor de N-VA. De big shots worden bovengehaald voor de verkiezingen in mei. Dankjewel, heren. Goedemiddag.
Graag gedaan.